Goedemorgen. Namens de Kerkenraad van Deurne heet ik u en degenen die ons online volgen van harte welkom in onze kerkdienst. Vandaag gaat voor door meneer Roeland Wijkhuis uit Helmond. Volgende week zondag, 20 november, hoopt voor te gaan onze dominee Ada Rebel. De bloemen gaan vandaag als meelevende groet naar mevrouw Anja Tabor. Ik ben Patty Manuel, ouderling van dienst. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij, indien mogelijk staand, openingslied 100, juicht God toe, bazuint en zingt, versen 1 en 4. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft aan zijn schepping, trouw aan u. Genade zij u en vrede, van God, de bron van alle leven, van de Zoon Jezus Christus, die ons bevrijdt, van de Heilige Geest, die alle leven vernieuwt. Amen. Zo zegt Jezus bij Lucas, is geen God van doden, maar een God van levenden. Alles is vergankelijk, en het is juist vergankelijkheid die leven mogelijk maakt. De roos verwelkt en wordt humus voor een volgende roos. Mag die iets zachter? Een korenaar die niet vergankelijk is, kan nooit tot brood worden. Een kaars die niet vergankelijk is, kan geen licht geven. Het is niet te verstaan. Hm. dan zingen we 283, 1 en 4 straks. Dan doen we het zonder begeleiding. God, zo zegt Jezus bij Lucas, is geen God van doden, maar een God van levenden. Alles is vergankelijk en het is juist vergankelijkheid die leven mogelijk maakt. De roos verwelkt en wordt vruchtbare humus voor een volgende roos. De ene gaat over in de andere. Een korenaar die niet vergankelijk is, kan nooit tot brood worden. Een kaars die niet vergankelijk is, kan geen licht geven. En als je dochter niet vergankelijk zou zijn, kan ze nooit je kleinkinderen baren. Het is juist vergankelijkheid die leven mogelijk maakt. Oorsprong en voleinding komen samen in hetzelfde moment. Kijk verder, dieper en zie grenzen vervagen. Alles vloeit samen en wordt één. Aarde, God, al, ruimte, rust, vrede, vreugde. We bidden het Kyriëgebed met de responsie 367b. Eeuwig aanwezige, u was, u bent en zal zijn, te midden van het gewoel en gejoel, het huilen en het lachen, de slagen en de klappen. Daarom bidden wij tezamen. Zoveel mensen zijn op de vlucht voor geweld door mensen of natuur. Zovelen van huis en haard verdreven, omdat hun huis geen thuis kon zijn. Daarom bidden wij tezamen. Zovelen zoeken naar uw licht, het vuur van uw liefde, de warmte van uw goedheid en geduld. Daarom bidden wij tezamen. De eeuwige die zich ontfermt, zingen wij lof toe met 413, eerst het derde couplet, daarna het tweede.
Voor we de schriften openen, keren we ons tot ons God. Eeuwig woord. Mensen uit voorbije eeuwen hebben uw aanwezigheid ervaren en daarover geschreven. Ze hebben gezocht naar woorden voor u die verder reiken dan wat woorden kunnen aanraken. Uw woord kan ik alleen echt verstaan door mijn ziel open te stellen. Voor u die spreekt, dieper dan de laagste bassen kunnen weergeven, hoger dan vogels zingen. Ik dank u. Amen. De lezingen worden verzorgd door Ida.
De eerste lezing is Exodus 3, vers 1 tot en met 15. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan dat? Dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem uit vanuit de struik. Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe zij lijden. Daarom ben ik afgedwaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Tjibieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zal leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd als je het volk uit Egypte hebt weggeleid. Zullen jullie God bij deze berg vereren? Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Wij zingen lied 527, de versen 1, 3 en 5 uit uw hemel zonder grenzen. Lucas 20, vers 27 tot en met 39. Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man sterft, zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw, en vervolgens de derde, en toen de andere broers. Maar alle 7 waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle 7 zijn immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen: De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkd. Maar wie waardig is bevonden deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkd. Zij kunnen dan ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen. En ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hadden aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Want voor hem zijn allen in leven. Enkele schriftgeleerden zeiden: Meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Wij zingen nu lied 154b, versen 1, 8 en 10. Heel de schepping prijst de Heer. derde lezing, 2 Korintiërs 4, vers 6 tot en met 10. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Wij worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Wij worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Wij worden geveld, maar gaan niet te gronden. Wij dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij zingen nu lied 886 in het Nederlands, Abba Vader.
Aansluitend aan de prediking luisteren we naar een orgelspel van Doorvaak en daarna zingen we met elkaar 91a 1 en 3. Gemeente van onze Heer, met name dat eerst gelezen verhaal over Mozes in de woestijn bij die brandende braambos zal bekend geweest zijn voor u. De tekst die Ida ons voorlas uit het Lucas-evangelie zult u wellicht ook wel eerder gehoord hebben. Het beschrijft een hele reële situatie en het gaat over het zogenaamde zwagerhuwelijk. Dat volgens Deuteronomium een religieuze wet was en ook als zodanig in praktijk werd gebracht. Het was een hele sociale wetgeving, want een weduwe, zeker een weduwe die kinderloos is, had niets meer te vertellen en zou ook niemand hebben om voor haar te zorgen als dat nodig zou zijn. Deze ochtend wil ik graag die beide teksten naast elkaar leggen. En we komen te spreken over spiritualiteit en levenslijnen en monden uit bij de wijsheid van het universum. Dat weliswaar alle begrip te boven gaat en toch reële werkelijkheid is. Laten we beginnen bij die tekst van Mozes. In de nieuwe vertaling trekt Mozes tot voorbij het steppenland. Dus niet zomaar de woestijn in, dat een symbool is voor leegte. Hij trekt volgens de Hebreeuwse tekst tot achter in de woestijn. Dus zeg maar in de leegte van de leegte. En daar ziet hij meer dan een ander wellicht zou zien. Dominee Nico Terlinde, die schrijft daarover in Het Verhaal Gaat. Sommigen zien misschien een ondergaande zon, achter een droge struik, maar Mozes ziet meer. Hij ziet dat de struik in brand staat zonder te worden verteerd. Mozes ziet dus iets wat er aan de hand is, dat meer is dan de dagelijkse werkelijkheid van lengte, hoogte, breedte. Mozes kijkt als het ware ook in de diepte en dan zie je meer. Dit verhaal is ook een bekend verhaal om duidelijk te maken wat spiritualiteit is. Het woord horen we veel en het lijkt ook telkens weer een andere betekenis te hebben. Spiritualiteit, hoe verschillend mensen het ook kunnen beleven, heeft altijd een aantal kenmerken in zich. En al die 5 kenmerken komen in dit verhaal voor. Vanuit dat begrip spiritualiteit wil ik straks aandacht besteden aan Lucas. Maar laten we eerst die kenmerken even langsgaan. Allereerst, spiritualiteit heeft te maken met ontmoeting met het mysterion, zoals dat in het Grieks heet, het mysterie, met God, de eeuwige. Dat staat ook helemaal centraal in dit verhaal. Ten tweede heeft spiritualiteit te maken met gebed. Er bestaan vele vormen van gebed. Het kan eenrichtingsverkeer zijn, maar ook een dialoog, zoals hier. Het is luisteren en gehoord worden, stil zijn en zelf horen, geven en ontvangen. En altijd heeft het te maken met mezelf openstellen en voorbijzien aan de wensenlijstjes van het ego. Een derde belangrijk kenmerk van spiritualiteit is je opgenomen weten in een wereld, of je helemaal verbonden voelen met een wereld die jouw begrip helemaal te boven gaat. De ervaring los van kerk zijn of kerkbezoek. Het is een dergelijke ervaring waarbij je jezelf heel klein voelt, zonder je gekleineerd te voelen. Dat je je opgenomen weet in een grootse wereld die je niet kunt overzien en toch voel je je helemaal veilig en vredig. En zo'n ervaring kan je overkomen in de kerk, maar ook tijdens een wandeling in het bos of tijdens stilzitten. Een vierde algemene kenmerk van spiritualiteit is het gaan van een weg. In het verhaal van Exodus 3 begint Mozes aan een nieuwe weg. Hij was een schaapsherder en hij wordt nu de leider van een volk wat hij uit het land moet leiden. Hij kent de weg niet en toch wil hij hem gaan. Een collega van mij, zuster Claudia, die zegt wel: een weg is niet om te kennen, maar een weg is om te gaan. Wie stap voor stap op weg gaat, ziet ook stap voor stap hoe zij of hij verder kan. Natuurlijk zou ik wel eens het eind van de weg willen zien, maar je kunt in vertrouwen stap voor stap vooruit. En waar is die weg om te gaan? De trappistmonnik Thomas Merton, die schreef erover toen hij het had over spiritualiteit. En hij zei: spiritualiteit is het gaan van een weg door de sneeuw. Zie je geen pad? Ga dan gewoon lopen. Daar is je pad. En tot slot heeft spiritualiteit ook te maken met iets dat je als een uitnodiging of als een opdracht ervaart. Ook dat komt heel duidelijk in dit verhaal naar voren. Mozes krijgt te horen: ik stuur jou naar de farao, jij moet mijn volk wegleiden. Spiritualiteit verwijst dus naar een grotere werkelijkheid dan u en ik met onze fysieke ogen kunnen zien. En dat brengt mij bij die tweede tekst van deze ochtend. Die tekst uit Lucas, die nu op het rooster staat, nu het kerkelijk jaar eindigt. Een tekst over leven en dood. Als ik alleen maar met fysieke ogen kijk naar leven en naar dood, dan zou ik tot de conclusie kunnen komen dat leven begint bij de geboorte en ophoudt met sterven. Maar dan zou ik kijken met de ogen van iemand die achter in de woestijn alleen maar een ondergaande zon ziet. En met die ogen kijken de Sadduceeën. Zij geloven niet in het leven. Althans, ze hebben alleen maar oog voor het leven in deze gedaante, als mensen nu op aarde. Ze geloven niet dat leven doorgaat en ze leggen Jezus een vraag voor waar ze zelf niet in geloven, namelijk naar de opstanding. En deze wet heeft ook echt gefunctioneerd. Het kan goed zijn dat dat voorbeeld genomen is uit het apocryfe boek van 2 Maccabeeën. Daar is sprake van een vredeoverheerser die een familie gevangen genomen had. En de machthebber doodt eerst de oudste broer, omdat deze zijn Joodse geloof niet wil afzweren. En de andere broers en de moeder moeten toekijken. En dan wordt ook de tweede broer op gruwelijke wijze om het leven gebracht. En dan de derde tot aan 7 broers aan toe. Geen van hen bezwijkt voor de verleiding het geloof af te zweren. Ze weten dat er meer is tussen hemel en aarde. En ze leven daarnaar. Ze gaan ervan uit van dit leven kan ik weliswaar verliezen. Maar het leven, mijn leven, dat kan ik niet verliezen. Want God, zo zegt Jezus bij Lucas, is geen God van doden, maar een God van levenden. Vreemd is de dood, raadselachtig het leven. Allebei zijn ze geworteld in de oneindige diepte van het onkenbare. Woorden van Catharina Visser in haar boekje Het vreemde van leven en sterven. De dood is natuurlijk en alom aanwezig, zou je op het eerste gezicht kunnen zeggen. En het feit dat wij in onze westerse samenleving, die gericht is op jong zijn en waarbij we de dood graag wegstoppen, verandert daar niets aan. Goed beschouwd, schrijft zij, zouden we helemaal niet voor de dood hoeven terugschrikken. We zouden er al lang aan gewend kunnen zijn en het hebben kunnen aanvaarden als iets dat er gewoon bij hoort. En we doen het niet. We verzetten ons. En dan zegt ze, misschien voelen we dat de dood uiteindelijk niet bij ons thuis hoort. Ja, er leeft een dieper leven in u. U voelt wel aan dat leven meer is dan spieren, organen, botten, zintuigen, bloedbanen, huid, hersenen. Zoals een gedicht meer is dan een losse verzameling woorden die allemaal hun eigen betekenis hebben. Zoals een symfonie meer is dan een verzameling losse klanken. Zo is leven meer dan een fysiek kloppend hart. Het is ook figuurlijk een kloppend hart van verlangen. Wellicht kunt u zelf ook wel eens iets aanvoelen van een overstijgende schoonheid in alle dingen. En tegelijkertijd die schoonheid toch niet kunnen vastpakken. Hij is toch niet helemaal bereikbaar. Ze ontglipt je telkens weer. In een mistig spoor van glorie komen wij van onze God, die onze oorsprong en bestemming is, schrijft de Engelse dichter Woodworth. Het idee van een geestelijke bestemming is niet uit de lucht komen vallen. De werkelijkheid van het leven verwijst daarnaar. Want in het menselijk leven zijn twee levenslijnen te onderscheiden. De eerste is de lichamelijke lijn, de andere de geestelijke. En aan het begin van het leven zijn die twee nauw ineen gestrengeld en ze groeien op. Maar aan het begin van de volwassenheid komt daar een kentering in. Die lichamelijke lijn die buigt weer naar beneden. Het begint als je ouder wordt met onmerkbare kleine dingetjes. Je bent ietsje eerder moe, een beetje minder pigment in het haar, de huid iets minder strak. Ik merk dat mijn lichaam een voertuig is dat een beetje gaat kraken. Die lichamelijke levenslijn die gaat vanuit de volwassenheid onmiskenbaar naar beneden. Die aarden pot waar Paulus over schrijft in 2 Korinthe, die komt tot verval. De geestelijke lijn, dat wil zeggen dat onzichtbare in die aardse pot, blijft wel stijgen, ook naar je 30ste en je 40ste. Toch komt ook hier een kentering. En misschien kent u die fase uit uw eigen leven. De geestelijke levenslijn die hapert als ik tegen mijn grenzen aanloop, als idealen niet haalbaar lijken te zijn, als relaties niet helemaal optimaal zijn en zelfs liefde tot ontgoocheling kan leiden. De wereld is voor het ego geen paradijs en zal dat ook niet worden. Sommigen vervallen dan in de zogenaamde midlife crisis. Maar dan, of daarna, gebeurt er iets bijzonders voor wie met aandacht leeft. De geestelijke lijn, die haperde, valt niet helemaal omlaag, maar gaat daarna weer verder groeien. Paulus schrijft: we worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Er komt een diepere werkelijkheid tevoorschijn. Als het ware verschijnt de poëzie in de woorden en de symfonie ontstaat uit de klanken van de individuele instrumenten. Leven krijgt een diepere betekenis. Leven kan ik leren zien met meer dan fysieke ogen. Met de ogen van de ziel als het ware, de ogen van Mozes. Niet langer als een kind van de wereld, zoals Jezus dat noemt, maar als kind van God. God is een God van levenden, spreekt Christus. In het dagelijks verkeer gebruiken wij leven en dood als tegenstelling van elkaar. Als twee einden op een continuum. Maar dood is geen tegenstelling van leven. De tegenstelling van dood is geboren worden. Geboren worden en sterven, dat zijn de twee einden van het aardse leven. Maar leven zelf is dieper dan dat. Leven heeft geen tegenstelling. Leven is, punt, dwars door de dood heen. U hebt het leven. U staat in het licht van de eeuwige, net zoals Mozes. En hij nodigt u uit. Kom. Jij bent mijn geliefde kind en ik draag je naar waar de tijd overgaat in eeuwigheid. Naar waar voorbij en nog niet aan elkaar raken in één alom tegenwoordigheid. Amen.
Thank you.
Mag u voorgaan in gebed. Eeuwig aanwezige, u bent het leven. Het leven is in u, mijn leven is in u. Al te vaak wend ik mijn gelaat en bestaan af van u die mij draagt. En ik dank u dat u me steeds weer uitnodigt om me om te keren. Opdat ik in de wereld de schoonheid van uw schepping gewaar kan worden. In de verdeeldheid uw vrede kan ervaren. En in de gebrokenheid de heelheid van uw liefde kan herkennen. Dank u dat u aandachtig aanwezig bent bij hen die met hun betraande ogen van verdriet en rouw u niet kunnen zien. U draagt al wie bewust of onbewust vraagt naar uw naam en u antwoordt: ik ben er voor jou. U stelt mijn ziel in staat om lijden te transformeren naar inzicht, egocentrisme naar liefde, onbestemde vragen naar passende antwoorden. U bent het woord en het antwoord. Daarom nader ik tot u in de stilte, opdat ik u kan horen. Van u is het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Van u wordt een gaaf gevraagd en daar is wellicht een toelichting op.
De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de diaconie en de uitgangscollecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk. Na deze dienst bent u allen van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken in het Radintjeshuis.
Uit God komt u voort. Uit de eeuwige bent u geboren. In God bent u geborgen. In de eeuwige die in u zijn woning maakt. Uw ziel wordt gezegend door de eeuwige God. Het is God zelf die u ten leven leidt. De eeuwige schijnt zijn licht over u en geven u vrede. Amen.